Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Goedenavond, maandag 13 maart voetbalpraat met Freek Jansen van VI, met Leon ten Voorde van Tubantia en met Kenneth Pires. Het wordt een mooie en belangrijke week voor Feyenoord en AZ Europees. Komende zondag Super Sunday met geweldige wedstrijden. Vitesse, PSV, Twente, AZ en uiteraard Ajax Feyenoord. Dus we hebben genoeg te bespreken. Maar we beginnen zoals altijd op maandag met het nieuws van Kenneth.
Nou, dit weekend toch de clownshow in Fortuna in Sittard. En dan niet alleen maar de trainer, maar ook de assistent, ook zo'n clown. En het is natuurlijk wel, het is voorbij dat het grappig is. Het is gênant. Het is gewoon plaatsvervangende schaamte als je naar zit te kijken. En dat ene beeld waar hij dan dat ding kan puzzelen. Dan zat er zo'n wat, ik weet niet, is dat misschien van EHBO of zo. Dus hij zat ook zo te kijken van, is dit voor een clown, man? Weet je, en het is toch bijna niet houdbaar. Het lijkt me toch, als je bestuurder bent, dat je zo'n iemand als boegbeeld wil hebben. Hem en dan die kale assistent. Die
is nog gekker, hoor.
Die geel kreeg. Ja, want toen hij het moest overnemen, toen hij geschorst was, die ook continu. Wie, dan denk ik altijd van, los van dat het clownesk is, wie houdt het overzicht om iets tactisch of iets te veranderen in de wedstrijd? Als je zo opgefokt bent, als je zo'n hoge bloeddruk hebt dat je in een soort van trui staat terwijl het -3 is. Wie houdt dan de overzicht?
Ja, Sjoerd Arst, de technische manager van Fortuna, heeft vandaag ook gereageerd. Dus ze gaan in gesprek met hem, want hij vindt dat het niet bij de norm hoort. Ja, het lijkt ze nu een soort hooligan. Als supporters dat doen,
je wist toch,
ergens
je
omslaan, dan worden ze terecht het stadion uitgewezen.
Kijk naar zijn cv. Hij heeft volgens mij maximaal overal een half jaar gewerkt.
Ja.
Bij, denk ik, al 11 clubs en hij is nog niet zo heel erg oud. Dus ja, dit wist je.
Maar het slaat ook gewoon helemaal nergens op hoe hij zich gedraagt. Nee. Want het is ook niet één keertje. Het is continu. Elke wedstrijd is er wel iets.
Maar hij zegt dat is emotie, Spaans temperament.
Ja, ja, het is een heel raar verhaal na afloop. Hè? Over families, serieuze business. Ja, het was een wartaal.
Maar het gekke is dat hij voetballend heeft natuurlijk best wel veel punten gepakt. Ja. Hij is gekomen en toen was Fortuna was. Want dat was voor heel veel mensen, nou, klaar, die gaan onderste drie spelen. Hij heeft heel veel punten gepakt. Maar dan ben ik toch heel benieuwd, zo'n spelersgroep. Ja, die zien dat ook, dan neem je hem toch niet serieus.
Hij kwam op de 7e speeldag en tot aan afgelopen zaterdag had hij net zoveel punten gepakt als FC Twente vanaf de 7e speeldag. Dus hij doet het.
Maar daarom is ook, ik zeg niet per se dat je afscheid moet nemen van zo'n man. Want als je in gesprek kan gaan en je hem enigszins kan beteugelen en een beetje kan sturen daarin. Want inderdaad, de punten die komen wel binnen. Dus iets moet je wel goed doen.
Ja.
Maar is dat niet al gebeurd? Want hij heeft natuurlijk onlangs een rode kaart gekregen toen bij RKC.
Ja.
Ook toen kan ik me voorstellen dat er
gesproken is. Je zal het nooit helemaal uitkrijgen. En ik moet ook zeggen, als dat de reden was dat je iemand zou moeten slaan, was Simeone, was een succes bij Atletico Madrid niet gebeurd. Want die gedraagt zich natuurlijk nog wanstalliger. Ja. En dan elke wedstrijd en elke minuut van de wedstrijd. En zijn assistenten, weet je nog die keeper die hij had? Die wat gezette keeper.
Ja. Die dook ook overal bij.
Die iedereen op de vast.
Ja, met al die opstootjes.
En het is wel zo, kijk, wij zijn dat niet gewend. Nee. Wij vinden het best wel vervelend als Noord-Europa. Zijn we Noord-Europa eigenlijk? Nederland?
West-Europa.
Noord-Europa. West-Europa. Wij zijn niet gewend en vinden het ook best wel wanstallig. Maar alleen, het gaat mij nu echt, het is nu niet eens meer grappig.
Nee, en het is gewoon echt structureel.
En
ik
was zaterdag bij die wedstrijd. Maar die assistent die krijgt een gele kaart. Die gaat helemaal door het lint. Omdat een vrije trap op 40 meter van de goal. Dat die een half metertje vooruit wordt gelegd. Het was niet die goal, hè, wie eruit, maar in de eerste helft. Op de goede plek. Ja, dan denk ik van, jongens, waar gaat het over?
Was de goal los van hoe hij zich gedraagt? De goal had niet goedgekeurd moeten zijn.
Nee, waarom grijpt de VAR niet in?
Dat weet ik niet.
Is dat... Een regel dan of zo?
Nou, die bal moet toch stil liggen.
Ja.
En enigszins op de plek waar het. Kijk, op zich ben ik wel voor snelheid in het spel. Alleen als de regels zijn dat de bal stil moet liggen, dan was deze goal in ieder geval niet correct.
Dat detail had hij dus wel goed gezien meteen.
Ja, alleen om dan zo te reageren.
Alleen de gevraagd.
Laten we beginnen met Feyenoord, de koploper. Gisteren moeizame overwinning, maar er wordt wel weer gewonnen.
De laatste weken is dat het geval. Hè?
Ze winnen heel moeizaam. Ze winnen dan wel iedere keer. Ik heb zo'n hele mooie statistiek van Feyenoord. Dat 21 keer punten heeft gehaald na een achterstand. In Europa is Feyenoord daarin de koploper.
Is dat een mooie of is dat een zorgelijke statistiek?
Dat is de vraag aan jullie.
Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat je achter wil komen elke keer. Als je ook nog zeg maar, de bedoeling is dat je de betere ploeg bent 9 van de 10 keer. Is natuurlijk niet. Dus als je de statistiek omdraait, van je bent dus zo vaak achtergekomen.
Maar wat zegt het dat ze iedere keer toch weer terugkomen en dus weigeren te verliezen?
Denk ik vooral twee dingen aan. Het karakter van de ploeg. Dat ze raken niet in de war bij een achterstand, waar andere ploegen nog wel last van hebben. En de fitheid van de ploeg. Ja. Dat je dus toch voor elkaar krijgt om steeds over die drempel te gaan en niet alleen gelijk, maar dan ook gewoon te winnen. En dat had je gisteren, want jij zat vanuit hier te kijken, die wedstrijd. Ik zat thuis te kijken, je had op een gegeven moment wel het gevoel, ja, deze gaat Feyenoord weer winnen. En toen stond het volgens mij naar 1-1 of 0-1. Als ze dan aanzetten, weten ze wel heel veel druk op het tegenstander te voeren. En dat vond ik ook tegen NEC en ook in andere duels. Dat vind ik wel een kwaliteit. Ze kunnen wel echt die tegenstander echt helemaal terugdringen. Alleen, wordt het dan 2-1, dan valt het weer weg. Op een of andere
in dit geval is het wel ook, in de rust gebruikte hij de trainer dus om omzettingen te maken. Daar werd ze echt wel beter van, het gevaar bij. Bij Volendam werd beteugeld op één kans na. Dat wiever, zeg maar, die wiever die dan onder zijn voet. Maar dat was niet omdat je niet goed stond. Dat was gewoon een technisch fout van wiever. En dan was alleen maar aanvallen. Dan moet je net het geluk of de kwaliteit hebben dat die wel valt. En die viel dan inderdaad. Maar daarvoor had Volendam natuurlijk wel in de eerste helft dotten van kansen. En dat is wel zo. Je moet wel 3 keer scoren. Je hoopt op een punt bij Feyenoord, dus dat is heel knap. Natuurlijk.
Wat Kenneth heeft met Steve McClellan gewerkt bij Twente. En die zei altijd van, als je niet in de wedstrijd zit, je moet een manier zien te vinden om die wedstrijd te winnen. Mm. En dat beheerst ze
wel. Geen tweede helften zijn dezelfde. Dat was ook vaak. Weet je, als je een hele goede eerste helft hebt gespeeld, een hele slechte. Yeah. Ja, dan heb je de rust, dan kan je dat weer helemaal. En 3 kwartier is best wel lang.
Ja.
Maar goed, 21 punten heeft Feyenoord tussen gepakt. Naar vaak een achterstand. Je kan ook zeggen, want heel vaak moet Arne Slot repareren, ook gisteren, 3 wissels in de rust. Begint hij dan iedere keer wel goed? Gisteren was het bijvoorbeeld Danilo en Gimenez in de spits.
Nou, dat met die opstelling was natuurlijk voortgekomen uit dat hij een paar keer ingevallen is, Danilo, en dat dat goed ging. En dan is het natuurlijk maar de vraag of dat ook goed gaat vanaf het begin, waar de tegenstander sowieso wat fitter is en waar zij het makkelijker kan belopen dan in de eindfase. Nou ja, op basis van de eerste helft was dat geen goede beslissing, nee.
Maar ook de buitenspelers lijken geen zekerheidjes. Hè? Dat is ook een beetje husselen iedere keer.
Nou, hij had uiteindelijk gekozen voor een vast met Jahan Baks en met Idrissi. En Idrissi die staat 90 minuten lang, terwijl hij echt heel matig speelt. Alleen hij is een paar keer heel belangrijk geweest. Dus als trainer hoop je elke keer vanuit dat ene moment komt. En Jahan Baks was in principe een zekerheidje.
Maar nu was Deelroosje gisteren basisspeler.
Ja, die overtuigt ook niet.
Maar ik snap wel tegen Volendam thuis, met alle respect, in dit drukke programma dat eraan komt, dat je dat wel gaat doen. Dat je wel wat gaat wisselen.
Ja, het geeft ook wel dat Feyenoord toch ook wel kwalitatief brede selectie heeft. In die zin, het scheelt niet veel van elkaar. Het was inderdaad de hele tijd die discussie Danilo, Gimenez. En dat dan scoorde die weer, dan scoorde die weer. Nu heb je het gevoel dat Gimenez dat toch wel echt de nummer 1 spits is.
Ja, Gimenez. Ja,
heb je dat gevoel?
Nou ja, je hebt het
dat heb ik ook
dat heb ik gevoel laten zien. Danilo, maar het eerste seizoen was Danilo die al het vertrouwen.
Maar ik hoorde gisteren Kenneth zeggen dat Gimenez misschien wel de beste spits in de Eredivisie is. Delen jullie die mening?
Nou, 2 weken geleden zaten we hier. Terwijl dat volgens mij al dat Pavlidis het is. Dus dat verandert
ook
wel.
Dat heb ik zelf
gescoord.
Dat heb ik persoonlijk zelf niet gezegd.
Maar die vind jij de beste spits nu?
Ja. Nee, ja, ook gewoon in zijn hele. Ik ben langer, zeg maar, dat ik echt hem een goede spits vind. Hoe hij beweegt, hoe hij loopt en al die dingen. En toen moest hij nog acclimatiseren.
Ja.
Want hoe je druk zet, fitheid en dat soort dingen. Maar in zijn hele bewegen, in zijn manier van spelen, zag je wel, dit is een goede spits. En dan moet het nog, zeg maar, ook nog komen.
Die 1-1 ook, die loopactie zo.
Dat is wel uitgekomen. Ja. Nu,
hij heeft ook het gif van de echte spits.
Ja, vind ik ook wel. Echte,
in het begin, wat Kenneth ook zei, dacht ik, had ik best wel mijn twijfels. Ja. Ook misschien wel iets te voorbarig. Hè. Die jongen komt uit een ander land, andere cultuur en moet wennen. En toen zag ik hem voor het eerst echt live aan het werk bij Twente. En toen was ik echt onder indruk. Toen dacht ik van, man, het is toch wel echt een hele goede spits.
Feyenoord heeft nog een Europese record op dit moment te pakken. Opvallende statistiek.
Dat is één groot record.
Zeven rode kaarten zijn er dit jaar in de Kuip gegeven. In alle toernooien overigens. Ook in de beker. Hè? Dat was met Sentler. Europees, ook tegen Lazio.
Voor tegenstanders?
Maar allemaal in de Kuip. Zeven rode kaarten.
Ja, allemaal voor tegenstanders.
Allemaal voor de tegenstanders, ja.
Ja, maar, en daar moeten wij nu wat van vinden.
Dat is toch niet onlogisch?
Als je aanvalt, bedoel je?
Als jij de hele tijd aanvalt en je komt in de 16 en de tegenstander vaak rondom de 16, daar kan je rode kaarten krijgen. Meestal hè, doorgebroken spelers zoals gisteren. Want ik zei in de rust, wanneer de rode kaart gaat komen. En toen werd het een beetje van, wanneer? Maar ja, ik had geluk, er kwam dat helemaal aan.
Ja, ik had een rode kaart.
Maar er zijn wat kaarten ook geseponeerd. Hè? Bijvoorbeeld de twee keer van NEC.
Ja, nee, dat is
vorige week hadden we Mata bij Groningen natuurlijk een dubieuze rode kaart.
Dat de scheidsrechters onder de indruk is van de Kuip, dat is natuurlijk algemeen bekend. En dat ze dan iets sneller misschien die beslissingen gaat nemen. Maar qua manier van spelen is niet onlogisch dat de tegenstander meer rode kaarten zou krijgen tegen Feyenoord dan tegen een tegenstander die minder aanvalt, zeg maar.
We gaan het straks in het tweede gedeelte ook uitgebreid over Ajax hebben. Maar het is komende zondag Ajax-Feyenoord. Ja. En dan heb ik het idee dat volgens mij allebei de ploegen graag ineens de favoriete rol willen hebben. Waar je normaal trainers vaak zeggen, nou nee hoor. Maar Ajax wil graag de favoriet zijn. Ik zag in de column van Hanegem dat Feyenoord eigenlijk de favoriet is.
Het is eigenlijk totale non-discussie. Maar goed, we moeten allemaal 5 dagen nog aftellen naartoe. Dus dan worden dat soort vragen gesteld. Maar ja, lekker boeiend wie de favoriet is. Maar het is inderdaad echt in één keer een punt. Terwijl normaal gesproken is natuurlijk Ajax-Feyenoord eigenlijk Ajax de afgelopen... Nou, zoveel jaar altijd een favoriet. Maar ja, Feyenoord is gewoon ontzettend sterk dit jaar. En verliest nauwelijks wedstrijden. En staat al heel lang bovenaan. Dus ja, ik kan me voorstellen dat het dan vanuit Rotterdam wordt geroepen. Feyenoord is een favoriet. Maar ja, als trainer moet je zeggen, joh, lekker boeien. Ja, voetballen.
Helemaal met je eens. Ik snap nooit de meerwaarde om dat te gaan roepen op voorhand. Laat dat lekker aan anderen.
En dan zeg jij vaak van de psychologie van de koude grond. Dan, als dat iets wordt geroepen, dan hangen trainers dat natuurlijk dan ook op.
Maar je
heb je dat vaak meegemaakt? Dat er dan de kleedkamer dan iets hangt, een uitspraak of zo van iemand?
Nou, niet dat. Maar meer van als ze zeggen van ja, die kunnen er niet zo heel veel van. Of die zijn niet zo heel goed of zo.
Ja.
Oh nee? Wij zullen ze laten zien. Zo simpel zijn we.
Dat had ik nog met die keeper van die Roelie van Argentinië die... nu bij Ajax kiept, had ik laatste interview had ik met hem over van hoe ging dat nou richting Nederland-Argentinië. Nou, daar werden echt alle uitspraken helemaal opgepompt van Gaal en van de Nederlanders. Nou, daar werd echt over opgehangen en zo.
Ja, over Messi bijvoorbeeld was het zo.
Over Messi helemaal.
Maar ik vind over de favorietrol vind ik eigenlijk in non-discussie tot donderdagavond. Want donderdagavond, daar kan van alles nog wat gebeuren. Daar kan 3 blessures vallen, daar kan vooral dat blessures dan, want rode kaart gaat dan niet mee in de competitie, maar vooral dat, als drie belangrijke spelers geblesseerd raken, dan schuift toch de favoriete rol helemaal die andere kant.
Maar Ajax kwam er bij Ajax heel snel bij, hè, om het uit gisteren te roepen.
Ja.
Van wij zijn
maar dat is wel tactiek vanaf.
Ja, dat is bewust.
Dat is tactiek natuurlijk.
Dat is bewust van, jullie kunnen waarschijnlijk de druk niet aan, de hele tijd bovenaan staan, maar nu... Hè,
maar Ajax kan zich vanaf gisteren al voorbereiden op die wedstrijd. Feyenoord speelt donderdagavond nog. Als het gelijk wordt er ook verlengd.
Vervalsing? Wil je daar naartoe?
Nee, ik wil aan jou vragen of dat een voordeeltje voor Ajax is. Want Arne Slot zegt ook wel eens, ritme is ook belangrijk.
Ja, maar niet zo kort op. Want kijk, een kleine blessure kan hele grote gevolgen hebben. Dat kan betekenen dat het net te kort dag is om fit te zijn. Kijk, ik geloof wel dat de spelers, als je gewoon een wedstrijd speelt en het is ook nog thuis... Nou, dan ben je echt wel hersteld op zondag, hoor. Alleen die kleine blessures die normaal gesproken net een dag te lang duurt... die kan dan cruciaal zijn voordat je niet mee kan spelen in zo'n wedstrijd.
Maar tot dusver zijn ze er goed mee omgegaan, hè? Ja. We staan bovenaan.
Ja. Komend weekend wordt ook weer de One Love aanvoerdersband gedragen door alle teams. Nou heeft Feyenoord vandaag, zojuist ook op de website van Feyenoord... hebben ze gezegd, Kukçu is onze aanvoerder. Hij gaat met een speciale band... zal die om zijn schouder hebben. En dat is een band waarop staat respect voor iedereen. Begrijpen jullie dat?
Maar
Ajax heeft volgens mij aangegeven dat Tadić hem wel gaat dragen.
Waar gedragen? Ja, dat alle teams van Ajax, of het nou de amateurtak is of jong Ajax, dat ze hem gewoon dragen.
Maar is dat niet gewoon hetzelfde, alleen in andere bewoordingen?
Ja, want Feyenoord staat gewoon achter de actie. Ook Kukçu heeft aangegeven dat hij wel gewoon achter de actie staat. Maar hij vindt, voelt zich toch het prettigst als er gewoon staat respect voor iedereen.
Maar wat,
tegen discriminatie
maar
en racisme.
Wat is het verschil tussen One Love en respect voor iedereen?
Ja, One Love is dan ook de regenboog aanvoerdersband.
Dat is het verschil.
En dat, ja, en dat gaat dan natuurlijk ook weer over acceptatie.
Maar respect voor iedereen is toch respect voor, zeg maar, voor is alle geloven.
Dus dat zit eigenlijk in die band die dus
ik zie, het hele verschil niet. Ik weet niet waarom je dan dat speciaal wil doen. Ja, is dat om speciaal te zijn? Of is het omdat...
Daar ligt denk ik wel... Ja, dat is denk ik in zijn gemeenschap net wat anders.
We hebben natuurlijk dat vorige keer natuurlijk. Tegen AZ hebben we natuurlijk de
Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, dat de regenboog... Ik denk dat de regenboogkleuren, dat gevoelig ligt. Dat het punt is.
Ja, maar dat is dan voor homoseksualiteit. Ja, ja. Maar respect voor iedereen is toch ook respect voor homoseksuelen?
Ja, ja, dat vinden wij. Maar dat blijkbaar is dat...
Nee, dat staat er.
Is dat detail is dat anders dan... Zou hij toch wel gewoon die One Love band dragen? Dus blijkbaar is dat detail toch voor Feyenoord en voor hem zo belangrijk dat ze dit nuanceverschil aanbrengen. Maar ik heb sowieso wel moeite met, uiteraard niet met waar het om gaat. Hè. Daar staat denk ik, ieder wil denken, mens staat erachter. Maar de hele actie van de KNVB, dat is dezelfde KNVB die zich daar nu heel druk om maakt. Die komende woensdag, geloof ik, in Rwanda.
Voor Infantino.
Voor Infantino gaat stemmen. En namens ons, we zijn allemaal lid van de KNVB, tenminste. Ja. Jij ook, 1,2 miljoen leden. Brengen ze daar de stem uit op iemand die als de enige kandidaat is. En die afgelopen winter bij het WK Nederland heeft gedreigd met puntenaftrek. Als ze
die en de keutel toen heeft
gingen
getrokken.
Ja. En ja, daar heb ik dan wel moeite mee dat de voetballers nu voor de bühne. Dat ze die band moeten gaan dragen. Eigenlijk moet je zeggen van jongens...
Wat doet die aanvoerder van Excelsior?
Daar is nog niets over bekend. Jacobi. Degradatie wel tegen Cambuur.
Die was geschorst, maar die mag weer...
Nee, hij speelt komend... want het is Super Sunday. Hebben we natuurlijk, terwijl Ajax Feyenoord wordt gespeeld, heb je ook de degradatiekraker Excelsior-Cambuur.
Maar in het tweede gedeelte? Daar meer over. Nee, maar gaan we straks... over de 1,2 miljoen mensen die dan, zeg maar...
De KNVB vertegenwoordigen.
Ja, weet ik. Maar ik vind het wel, vind je een zwakte bot dat de KNVB zegt... Maar ja, we hebben toch geen inbreng, dus we kunnen net zo goed op hem stemmen.
Dat is een heel zwakte bot.
Ja, toch?
Je kunt ook zeggen van, wij stemmen gewoon niet, we stemmen blanco.
Of we stemmen niet op hem.
Ja, maar dat durven ze niet. Ze hebben een gesprek gehad, de voorzitter van de KNVB, in Parijs. Daar worden natuurlijk alleen maar witte voetjes gehaald. Er wordt geslijmd met elkaar en met als één doel het WK van 2027 voor de vrouwen in Nederland halen. Want als Nederland niet op hem stemt, dan kun je dat shaken. Dan krijg je dat niet. Ja. En daar gaat het om. Het is allemaal voor de bühne. En de voetballers, die voor gebruikt en misbruik is een heel groot woord. Maar ja, het is allemaal wel, het is voor de bühne. Daar heb ik wel moeite mee.
Feyenoord Shakhtar donderdag en AZ. 1-2 gewonnen in Rome. Gaat AZ door?
Ik denk het wel. En wat ook wel meespeelt, dat heeft Sarri volgens mij afgelopen weekend gezegd. Je hebt zondag AS Roma
tegen Lazio.
En hij heeft aangegeven, als je tussen die twee moet kiezen, alles op die competitie kraken. Die derby natuurlijk. Ja, dat kan natuurlijk wel meespelen. Want dan kom je zelf wat Kenneth zegt, donderdag, zondag. Ja, er worden echt afwegingen gemaakt.
In Italië doen ze dat veel extremer, hoor.
Veel extremer, ja. Dus dan pakken ze echt gewoon wel de competitie erboven. Nou ja, het is natuurlijk razend knap als het als dat lukt om over twee wedstrijden te sterk te zijn. Maar... die kans ligt heel aannemelijk. Ja, ik geef ze veel kans.
Feyenoord ook.
Feyenoord ook. Eigenlijk had Feyenoord het daarom moeten
Feyenoord gaan. Is verplicht om door
Feyenoord
te gaan.
Feyenoord had het daar,
gezien het krachtsverschil, is Feyenoord echt verplicht om door te gaan.
Ze hebben wel wat spelers.
Er komen er wel vier terug, hè, bij Shakhtar.
Ja, drie verdedigers.
Nou, Feyenoord scoorde al moeilijk tegen de verdedigers die er toen stonden.
Ja, dat is niet erg, maar zij moeten ook scoren. Om het, zij kunnen toch gewoon... Ja, maar Feyenoord gaat sowieso scoren. Geloof ik wel. Gezien het krachtsverschil vind ik echt dat Feyenoord door moet gaan. En daar kun je wel zeggen, wij zijn de favoriet, dat mogen ze dan wel zeggen. Ik denk dat AZ het moeilijker gaat krijgen dan Feyenoord tegen Shakhtar. Want Lazio speelde met een bepaalde hotain arrogantie daar van, wat maakt AZ ons dan? En dat was ook zo lekker dat ze het afstraften. En nu denk ik dat ze misschien denken, dit kan niet op zo weinig kracht. We moeten echt wat doen. Nou ja, dat voor AZ een grote opgave. En als het die doorkomt, dan is het razend knap.
PSV won van Cambuur, maar in afloop een woeste Ruud van Nistelrooy. Die vond het spel onacceptabel. Had hij een punt?
Ja, de inzet toch ook een beetje.
Ja, met name de inzet. Over.
Eerste helft, hè? Maar ze geven heel veel kansen weer weg, hè? Ze hebben, als Cambuur die kansen ja, die echt die 100% kansen benut staat, is het gewoon 3-1 bij rust voor Cambuur. Ja. En de week ervoor, RKC kreeg ook kansen. Die PSV had gewoon in 2 wedstrijden 5 goals tegen kunnen krijgen. En dat krijgen ze er maar niet uit. En dan blijft het hele seizoen. Ze kunnen niet op de nul spelen. Ja, en dat gaat de rest van het seizoen ook niet meer uit.
Dus geen kans hebben voor de titel?
Nee, ja.
En maar ze blijven
Ajax komt nog naar Eindhoven.
Ja, ze blijven wel aanhaken.
Ja.
Alleen voor je gevoel is het minst stabiel van de top 4.
Ja, stel Ajax wint, komen ze wel op 3 punten. En Ajax komt nog naar Eindhoven. Maar als je het hele seizoen zo het patroon bekijkt, dan zij worden niet opeens stabiel. Dat kan niet. Nee.
Weet je wat ik ook een beetje bang voor ben? Eigenlijk? Van zondag is natuurlijk de klassieke.
Die idee, want dan spelen alle...
Maar ik ben eigenlijk bang van, wij zijn nu richting een climax aan het gaan. En we gaan nu elke wedstrijd... Wow, ik heb ook het gevoel, als Feyenoord wint zondag, dat het eindelijk beslist is. Heb je
dan
6 punten en met een heel makkelijk programma.
Nee.
Maar daarom, ten opzichte van Ajax, dan heb ik het gevoel van, ja, dan is het beslist.
Ik heb het, dit is ook wel echt een prachtige kans voor Feyenoord. Ja. Je kunt gewoon, eigenlijk een soort finale, kun je de boel afrekenen. En ik denk echt, als je wint, dan is het klaar.
Kan je herinneren ook dat PSV dat ook kon toen ze naar Ajax ging?
Ja, zo weet je dat.
En toen met tegen 10 man. Ja. En toen niet afgemaakt. Nee. En toen uiteindelijk...
Neres penalty.
Met Ajax. Ja. Maar ja, ik heb echt het gevoel dat wij iets aan het oppompen.
Ja.
En logisch ook, want het is reden spannend. Maar dat ook een soort van zondag al beslist kan zijn.
Nou, dan zou ik het maar zeker op gaan pompen de komende dagen. Ja. Volgende week moet je alle programma's nog vullen. Met wat?
Ja, maar kijk, je hebt natuurlijk ook mensen die genoeg zeggen. Ja, nog 8 wedstrijden, kan alles gebeuren, dat soort dingen. Alleen gezien het programma.
Nee, 6 punten geven ze nog niet meer weg.
Nee,
ook
toch?
Niet, nee. Ook niet omdat ze die wedstrijden constant wel blijven winnen.
Tuurlijk, zijn
die relatief makkelijke wedstrijden.
Super stabiel en het programma.
Feyenoord krijgt nog wel een paar teams die strijden tegen degradatie. Uit naar Cambuur kunstgras, uit naar Emmen kunstgras, uit naar Excelsior kunstgras.
Ja, maar ik heb toch liever dat dan Twente uit, PSV uit. Dus...
AZ thuis.
Moet nog naar Sparta, geloof ik. Hè?
Sparta uit, dat is de eerstvolgende, na Ajax uit.
Ja, maar Feyenoord zit gewoon heel goed in
elkaar. Ja. Wij zijn er
dus, voor de spanning heb je liever dat het gelijk wordt, zodat ook PSV AZ misschien ook aanhaken.
Dat alles
dat
bij elkaar wel, komt.
Dat het bij elkaar komt.
De laatste speeldag, hè? AZ, PSV en Twente Ajax.
Twente Ajax.
Oh.
Feyenoord Vitesse.
Feyenoord Vitesse.
Die dag. We gaan het straks in het tweede gedeelte over Ajax hebben. Jij was bij Fortuna Twente en eindelijk... Won Twente weer eens een uitwedstrijd, maar ook een overwinning. Is het lek boven?
Ja.
En Ugalde in de basis sinds augustus.
Dat is verrassend, hè? Voor het eerst sinds 1,5 jaar Ricky van Wolfswinkel gepasseerd.
Was hij echt gepasseerd? Of wat?
Ja, hij was echt gepasseerd, okay. In de eerste competitiewedstrijd speelde hij ook niet uit bij NEC, maar dat had toen te maken met de belasting van Europa. Ja. Maar nu was hij echt gepasseerd.
En dat durft hij nu wel, zeg maar, nadat hij aangekondigd heeft te stoppen?
Dat is het. Anders had hij het niet gedaan, denk je, hè?
Ik weet niet. Jij loopt daar elke dag. Zeg je.
Nou, nu in de winter niet elke dag, om de dag, maar...
Dat kan dus ook, hè, bij het Tubans. Je kan gewoon zelf kiezen in de winter, om de dag, in de zomer,
boven de
dag.
5 graden. Absoluut. Okay, we komen straks terug en dan gaan we het uitgebreid over Ajax hebben. Tot zometeen. Welkom terug bij Voetbalpraat. Ja, niet alleen in Nederland is er het een en ander aan de hand... Bij de NOS, maar ook in Engeland, hebben we naar Match of the Day gekeken afgelopen weekend.
Ik niet.
Ik was er terugweg uit Sittard, 226 kilometer.
Ik ook niet, maar
ik heb niet gehad.
We hebben alleen de wedstrijdbeelden kunnen zien, want Gary Lineker was er uiteraard niet. Hè, na de ophef die er is ontstaan. Overigens heeft hij vandaag getwitterd dat hij komend weekend daar er wel weer zit bij Match of the Day. Hij keert dus wel weer terug naar ophef, nadat ook... Ja. Mede-analisten, Ian Wright, Schieber, hadden zich allemaal...
Maar BBC heeft hem dus teruggenomen.
Ze hebben hem teruggenomen. Ze hebben ook excuses aangeboden. Maar hoe kijken we naar die zaak in Engeland met Lineker?
Ik geloof niet dat in Nederland dat iedereen solidair was geweest. Denk je wel bij Schiebersport?
Ik wilde bijna zeggen...
Daar werd gisteren toch gewoon gepresenteerd bij het bord op schoot.
Nou, Tom Egbers, die natuurlijk veelvuldig genoemd wordt... is ook op non-actief gesteld, toch?
Er is gekeken en er is eigenlijk een beetje bedacht... dat hij in ieder geval komend weekend, dus het was afgelopen weekend... niet zou presenteren. Er is volgens mij nog niets verteld over de komende
week. Maar ik las vandaag in de krant het verhaal zeg maar, van zijn vrouw... die dan Dekker, ook opgestapt is na... omdat zij eigenlijk in zo'n soort rol was als vertrouwenspersoon. Dat is ook best wel een apart verhaal natuurlijk. Maar ja, als je dat verhaal gelooft... over dat, eigenlijk, dat hij gewoon een buitenechtelijke relatie had... met een werknemer van de NOS... Ja, dan weet ik niet waarom hij dan per se op non-actief gesteld moet worden.
Ja, het verhaal zit hem volgens mij dat hij daarna ervoor gezorgd heeft... dat er een onwerkbare situatie voor haar was omdat ze gepest werd.
Zegt de ene kant.
Zegt de ene kant, ja.
En zij zeggen dat het niet zo is. Dus het is ook maar net als neutrale kijker. Van wie geloof je in deze?
Zullen we het over voetbal gaan hebben?
Jij streed aan.
Ja, match of the day is voetbal. Ja. laten we met het sportieve bij Ajax beginnen. De nieuwe trainer, Heitinga. 7 competitiewedstrijden bij gewonnen. Staat in een mooi rijtje, duur.
Zeker, ja. De lach is terug.
De lach is terug.
Zover gaat het ook weer niet. Alleen wat wel natuurlijk is. Kijk, ik vond het eerste half uur gisteren heel sterk. En tuurlijk, Heerenveen, dat leek verdedigend helemaal nergens op. Maar wel de manier waarop Ajax speelde. En ik vond Bergwijn voorop. Daar hebben we de afgelopen weken genoeg kritiek op gehad. Maar gisteren, het straalde wel echt weer wat uit. En dan zie je dat vertrouwen. En dan maakt hij acties. En dan gaat hij diep. Eindelijk weer wat we vaak over gehad hebben. We gaan vooral meer diep. Daar hebben ze intern ook veel met hem over gehad. En dat doet hij. En dan zie je gewoon dat hij heel gevaarlijk kan zijn. Nou ja, een paar mooie doelpunten erbij. Kudus, die toch op die plek wel echt zijn plek gevonden heeft. Hij zelf ziet hij zichzelf volgens mij nog het liefst als nummer 10. Maar volgens mij op die plek rechts voorin, daar kan hij het beste zichzelf omhoog halen. Nou ja, en dan win je vrij eenvoudig bij Heerenveen.
Ja, eenvoudig zeg je.
Eigenlijk altijd bij Heerenveen, gek.
Jawel, maar Heerenveen had ook best wel veel.
Ja, dat, ja.
Toen ze opportunistisch gingen spelen. Dat is altijd een dun lijntje tussen van. En daar heb je het geluk dat de kwaliteit niet over. Hetzelfde met Cambuur tegen PSV. Weet je, dat die kansen gemist worden.
Dat 1-3 niet 2-3 wordt of 2-4 niet 3-4.
Ja, precies.
Niet,
weet je wel, van een penalty ook, wel of niet. Ja. En dat soort dingen. En los daarvan hadden ze misschien dan 8-4 gewonnen of zoiets. Maar meer van, dat zit er toch weer in.
Ja, en bij Roelie gisteren toch ook
maar
wel.
Maar Feyenoord had ook net zoveel, ook heel veel kansen tegen gisteren. Dus dat is niet alleen maar van Ajax, zeg maar.
Ja. Maar zie je, jij loopt bij Ajax. Hè? Zie jij echt heel veel verschil tussen Schreuder en Heitinga? Gewoon los van de keuzes die Heitinga maakt, maar in werkwijze?
De werkwijze is wel, denk ik, het belangrijkste verschil. Is dat Heitinga direct de keuze heeft gemaakt. Dat ze dan ook de wedstrijden allemaal gaan winnen. Dat speelt natuurlijk daar een bepaalde rol. Ja. En daardoor vasthoudt aan die keuzes. En Schreuder heeft de keuze gemaakt en dan ging het weer minder. En die ging op een gegeven moment zo, die raakte verstrikt, denk ik, in zijn eigen puzzel naar zijn ideale elf. En bijvoorbeeld de keuze Thadis Spits, die heeft Heitinga vanaf dag 1 gemaakt bij Excelsior uit, Thadis is Spits.
Nou ja, maar de vraag is natuurlijk wel, als je 2 keer verloren had,
precies,
was de keuze dan blijven staan. Ja, en nu wordt er geroemd om zijn vastigheid, maar ja. Is het toch logisch?
Het is allemaal afhankelijk. Ja, maar elke trainer die verliest een paar wedstrijden achter elkaar gaat puzzelen.
Ja, maar toch denk ik dat je dat niet moet te veel gaan doen.
Nee, klopt. Maar doen het allemaal.
Tuurlijk, het ligt wel. En je denkt van, met deze accent kan het beter worden. Ja. Kijk, 7 keer op rij is fantastisch voor een beginnende trainer natuurlijk. Hè. Maar de wedstrijden waar het natuurlijk ook om ging, Union Berlin, waar je wel enigszins tegenstand, zeg maar, meer tegenstand kreeg, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk jammerlijk. Dat
en daarom
worden
die 2 klassiekers, niet alleen de competitie, maar anderhalve week later voor de beker. Ja, dat wordt een fantastische test.
Ja. Ajax speelde goed, hè? Met name de eerste half uur. Davy Klaassen zat op de bank.
Ja.
Zit die komende zondag ook op de bank?
Dat wordt heel interessant, want die keuze, dat is eigenlijk denk ik de belangrijkste keuze die hij te gaan moet maken. Ook de keuze waar het meeste druk op staat, want dat Brobbie op de bank zit. Of, dat maakt allemaal niet zo. Dat snapt iedereen. Maar op het middenveld heb je natuurlijk Alvarez. Die is natuurlijk van de verdediging naar het middenveld verschoven. Die speelt sowieso. Berghuis speelt sowieso. En dan heb je de keuze. Dus Taylor als nummer 8. Of Klaassen. En tegen NEC vorige week was
Waarom
Klaassen.
Speelt Berghuis per se?
Nou, omdat Heitinga, die was vaak gezegd, dat die denkt echt in koppeltjes. En die laat dan altijd vrij snel als voorbeeld daarvoor vallen het koppeltje Berghuis-Kudus. Dus als ik dan daarnaar kijk en dat volg vanuit Heitinga, heb ik daar het gevoel dat hij altijd Berghuis Kudus als koppeltje ziet. Dus daar gaat hij niet van afwijken. En omdat Kudus ook regelmatig wat een beetje wil zwerven en dan Berghuis nog wel eens rechts voorin komt, is in zijn ogen
maar
dat
ik vind
zekerheid.
Berghuis namelijk op middenveld, ik ben er nooit echt fan van geweest. Ik heb gisteren ook de wedstrijd ook 0 kansen gekeerd, 0 schoten op doel. Ja. Dat is wel niet des Berghuis, want hij heeft natuurlijk wel
normale
kwaliteit en zo. Ja. Alleen hoe hij die slijdings maakt, hoe hij loopt op het middenveld. Ja, ik vind het niet natuurlijk ogen op die plek. Ik vind hem als rechtsbuiten vind ik een hele goede speler.
Ja.
Maar op die positie, ik weet niet, het ook zo ongemakkelijk of zo
hij heeft wel
anders.
Hij heeft gespeeld voor het seizoen.
Ja, hij heeft per toeval terechtgekomen natuurlijk. Hè?
Ja, maar hij was natuurlijk, kijk, op 10 kan je hem nog wel opstellen, denk ik. Nu is het meer, weet jij moet natuurlijk ook terug. Hij moet natuurlijk meer pendelen. Alvarez wel de meest verdedigende middenveld dan een van de 2 daarvoor is hij dan. Ja, het oog voor mij een beetje moeizaam eerlijk gezegd. Maar ik snap ook wel dat je inderdaad wel als Kudus dan naar binnen komt. Dan wil je hem zeg maar dan als een soort
in
van hang in die zone. Dus dat snap ik nog wel.
Maar zou je voor Klaassen of Telen kiezen tegen Feyenoord?
Want die keuze gaat gemaakt worden.
Ja, ik vind Klaas. Ja, Nutella speelde ook wel goed gisteren. Ik denk dat hij het nu blijft staan. Want als je zo'n goede half uur speelt. Ja. Hij scoort ook nog Taylor. En ja, ik denk dat het dan logisch is dat je dit wil, hierop wil voortbeduren. Als je zo'n de beste half uur onder Heitinga, zei hij zelf.
Ja.
Nou ja, dan is er weinig. Ja, of... Want het is niet zo dat het ene heel anders speelt dan de andere, toch? Dus het is niet zo dat je zegt, oké, ik moet dat accent tegen Feyenoord leggen. Ten opzichte van dat.
Ja.
In het NRC stond een artikel met een hele reconstructie. Met name hoe het afgelopen zomer is gegaan op technisch gebied. Hebben we allemaal gelezen. Daar schrikken we volgens mij allemaal wel van. Het ziet er heel erg amateuristisch uit. Kwamen er ook nog nieuwe feiten voor jou boven water?
Ik denk dat de rode draad daarin, die was denk ik algemeen bekend. Ik denk ook door de maanden heen ook wel overal verschenen, op Telegraaf of AD of Parool of bij ons of VI. Volgens mij de alle belangrijke dingen zijn wel voorbij gekomen. Alleen wat wel in dat stuk tussendoor kwam, waren natuurlijk wel de details. En die details maken zo'n verhaal natuurlijk interessant. En of dat dan de appjes zijn van Danny Blind naar Meijaard, die gewoon letterlijk te lezen vallen, zijn. Of inderdaad de rol van de zaakwaarnemer daarin, dat was denk ik wel het belangrijkste.
Ook, dat betekent ook dat één van de twee dus heeft laten zien aan
precies.
De NRC.
Maar voor de mensen die het niet gelezen hebben.
Ja, de rode draad is dat het op technisch vlak al sinds februari vorig jaar één
sinds Overmars wegging.
Puin op is bij Ajax. Maar dat is niet nieuw, want dat hebben we hier wekelijks over gehad. En dan vullen we elke dag podcasts over. En size, noem maar op. Dat is het gewoon. En dat is het nog steeds. Vanaf Overmars wegging, is er machtsvacuum opgetreden. En is er geen technische baas. En in de RVC zat geen technische man. In de directie geen technische man. Hebben ze opgelost door Huntelaar en Hamstra een beetje bevoegdheid geeft, maar helemaal niet veel. Want ze moesten allemaal verantwoording afleggen bij Van der Sar. En in de zomer zou een nieuwe TD gekomen. Die is niet gekomen. Toen hebben ze een zaakwaarnemer erbij geschoven.
Milos Malenovic, zaakwaarnemer van Schreuder en ook Tadić.
Precies, om maar te helpen. Want Huntelaar en Hamstra, die hadden niet genoeg netwerk internationaal. Ja, dat is gewoon... Het heeft geleid tot totaal kansloze transferzomer.
Nou, een paar nieuwe dingen was ook wel dat die zaakwaarnemer namens Ajax andere zaakwaarnemer
En dat opereren vanaf de toekomst. Nou ja, hij was gewoon een TD.
En ik moet wel zeggen...
Maar hij heeft dat altijd op de toekomst was. Ja, dat wist iedereen al wel.
Schreuder heeft ooit in een persconferentie geroepen van dat hij er ook niets aan verdiende. En via deze constructie, daar hou je dan uit dat hij weliswaar bij Ajax een vaste fee zou krijgen. Mm. Ja. Maar dat hij wel nog geld verdiende via clubs of andere zaakwaarnemers. Ja.
Maar niet meer.
Dan word je wel verrast, hè? Als zaakwaarnemers voor geld gaat. Wat verrassend. Ja. Dat was natuurlijk een kul van Schreuder op die manier. Om het zo op te nemen, terwijl iedereen weet natuurlijk hoe dat werkt. Maar wat ik wel, zeg maar, als ik ook lees en... Misschien wist je het ook al wel. Maar als je een zwakke leiding hebt, dan ruiken dit soort mensen van... Hier is een gat, ja. Hier kan ik inspringen. En het is alleen maar bij zwakke leidingen dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Dat een zakenwaarnemer rondloopt rondom het trainingsveld als enige. Dus wat ik neem aan dat andere zakenwaarnemers daar niet... welkom waren. Ik weet niet. Bij Twente, je bent bij trainingsveld, dan loopt toch niet zaakwaarnemers en dan even overleggen met een trainer, enzovoort, enzovoort. Ik vind dat wel... Kijk, dat kan alleen maar gebeuren als je niet je zaken op orde hebt als leiding.
Maar dat wordt wel aangegeven. Dat de know-how was er niet. En met Hamstra en Huntelaar hadden ze niet het internationale netwerk. En op dat moment hadden ze dat wel nodig.
En je haalt ook wel uit het verhaal heel erg dat Van der Sar, die laat zich regeren door angst. Die duldt ook niemand bij je, eigenlijk in zijn omgeving. Je haalt ook heel erg uit, ook wel in de periode Overmars, dat hij alles op eigen houtje deed. En
niets notuleerde?
Niks, een beetje op een biervultje, zeg maar, de zaken regelen.
Maar Leon, jij geeft aan strooien, zal het ook een beetje zo doen. Dat doen heel veel TD's. Die zijn niet van het notuleren, die zijn niet zo van het delen.
En die willen ook niks, die willen liefst ook zich nergens hoeven te verantwoorden.
Nee, want het was vaak gezien als de kracht van Overmars, dat hij niet allerlei mensen om zich heen duwde of verzamelde. Die had gewoon... En die kon heel goed met Ten Hag en met z'n tweeën waren ze toen aan het leiden.
Maar als zo'n man weggaat...
Wegvalt, dan val je elkaar. Ja, alleen, hij had
is er niks.
Tot 2026, dus niemand dacht hij gaat weg.
Hamstra was toch zijn assistent?
Dat was zijn assistent en daarom is ook logisch dat
maar die... Maar had hij dan... Hij had toch meer van die kennis dan kunnen opdoen in die periode?
Ja, en die echte kleine dingen.
Klopt. En hij zat, nog niet zo lang. Hamstra zat er relatief kort.
Maar die was toch ook voor de kruimels?
Nou, die was...
Maar je kan dan beter een notulist aannemen... die gewoon achter zo'n technisch directeur loopt... en dan al die dingen dan opschrijft. Ja. Zodat het is natuurlijk heel onwenselijk... dat als een technisch directeur weggekocht wordt... of zelf stopt, of in dit geval op die manier weg moet... dat je dan zo van scratch weer moet beginnen.
Dat is heel gek, maar tegelijkertijd is dat ook de voetballerij. Want het is ook zo dat Overmars natuurlijk...
Maar je zegt dat het voetballerij is, maar dat betekent niet dat het goed is.
Nee, dat is helemaal niet goed. Alleen, het verbaast ons allemaal niet. Nee. En het is ook zo dat... Kijk, Overmars heeft bijvoorbeeld ook dan contact met zaakwaarnemers of met spelers of met... Nou ja, Pasveer, die gaf een goede voorbeeld. Die woonde volgens mij verlengen bij Vitesse. Was bijna uit. Toen kreeg hij uit niets een appje van Overmars. Van, niet verlengen of zo. Van, we willen je naar Ajax halen. Ja, kijk. Maar dat kan Overmars ook gewoon thuis op de bank hebben gedaan. Ja, dan zit daar niet Hamstra naast om het te notuleren.
Nee, daar heb ik het ook niet. Nee, maar het is ook zo, sommige TD's willen misschien ook liever niet dat sommige dingen wordt genotuleerd.
Overmars helemaal niet.
Nee. Maar goed, hij had natuurlijk nog een lang contract. Dus men ging er natuurlijk helemaal niet vanuit dat hij in één keer zou vertrekken.
Maar het is wel, weet je...
Maar het is super amateuristisch en super slecht.
Ook heel naïef van de trainer, van Schreuder, dat hij zich daar voor die constructie, dat hij daar in mee is gegaan.
Ja, maar ik snap niet vanuit de leiding en vanuit de RVC, is het wel echt vanaf begin februari is er een machtsvacuum. Dan duurt het nog heel lang voordat die transferzomer begint.
Maar die is er eigenlijk nog steeds.
Die is er nog steeds. Sterk. En Van der Sar heeft er heel erg vertrouwen dat binnen een paar weken er echt een TD wordt aangesteld. Maar dan heeft het dus 13 maanden geduurd. En ik snap niet waarom het zo lang moet duren voordat je een TD vindt.
Maar wie moet die nieuwe directeur voetbal zijn?
Ja, dat is een goede vraag. Nou, eigenlijk 13 maanden al.
Maar Klaas-Jan Huntelaar en Gerard Hamstra wordt het niet.
Nou, we hebben onlangs, of was het vorige week, een interview met Van der Sar gehad. Er komt woensdag in VI en die gaf wel aan, die wilde niet te diep op ingaan, dat het niet logisch was dat een van die twee het zou worden. Dat het in de lijn van het proces leek, dat het een externe wordt.
Wat gaan zij
wordt.
Dan doen? Die stoppen dan?
Ik ben heel benieuwd wat zij gaan doen. Ik ben echt heel benieuwd, want ze hebben wel 13 maanden...
Maar die worden toch gepiepeld?
Toch wel, we de nodige kastanjes uit het vuur moeten halen.
Of ze goed genoeg zijn, dat is vers 2, maar ja. die worden
nooit
gepiepeld.
Ik had nooit van Klaas-Jan Huntelaar met zijn...
karakter?
Ja, verwacht dat hij dit... zou accepteren. Dat hij, ik weet dat hij beginnend is en dat je natuurlijk een soort van blij moet zijn dat hij de kans hebt gehad. Het verbaast me, had ik niet verwacht van hem en met zijn karakter, dat je een soort van daarbij hangt en een beetje...
Maar Van der Sar had bij de collega's van Ziggo toch aangegeven dat er in maart, zo goed als zeker... Ja. Dus dat is dan.
En dat was nog steeds, dat geeft hij nu deze week ook weer aan bij ons. Dat nog steeds de doelstelling is. Dus dat, ja, daar gaan we dan vanuit om de 2 weken de tijd. Maar het is wel het opvallende wat je zegt, klopt. Van Hamstra en Huntelaar, die hebben toen de technische...
Maar de vraag is natuurlijk ook, want ze zeggen dan, ja, we hadden zelf niet de know-how. We hebben dan die zaak waarnemen het laten doen. Hoe succesvol is dat geweest?
Nou ja, daar kunnen we inmiddels al wel de conclusie trekken dat totaal niet succesvol is geweest.
Nee, dus klopt het dat Kelvin Bessie nooit live door een scout te werken?
Nee, dat klopt. En maar goed, dat is
maar
ook wel...
dat gebeurt zoveel in het voetbal. Dat kun je niet voorstellen, maar dat is echt waar.
Maar als je had je op donderdag bij ESPN kunnen kijken, had je hem kunnen zien.
Ja, maar je wil iemand toch ook live aan het werk zien?
Ja, dat vinden wij denk ik...
Zeker zo'n record. Zeker.
Maar je bedoelt in een stadion?
Ja. Okay. Niet alleen op basis van tv-beelden.
Als scout, als club zou ik wel kijken van hoe reageert een speler op bepaalde situaties. In het veld wat je niet op televisie kunt zien.
23 miljoen.
Dan zou ik zeker even live gaan kijken.
En bijna was Ocampos ook helemaal
binnen. Ja, dat is natuurlijk.
Ja, maar goed, dit is natuurlijk allemaal.
Dat is het allemaal
Maar het nieuwe was natuurlijk heel erg van dat gewoon in zaak waarnemen namens Ajax in een hotel in Amsterdam gewoon opereerde. En dan lopen Hamstra en Klaas-Jan dan een beetje, om dat een beetje te managen. Ja. Dat is wel echt apart. Ik snap wel dat clubs met zaakwaarnemers werken.
Ja, maar het is totaal, het is zo amateuristisch. Maar ook dat er dan ook niemand binnen Ajax die de leiding heeft zegt van ja, waar we nu mee bezig zijn.
Maar volgens mij laat Ten Hag al zijn transfers bij United ook door zijn zaakwaarnemers doen. Bij SEG.
Ja.
Ja. Is dat anders?
Is dat zo, ja?
Is dat anders? Volgens mij wel. Leon?
Ik weet niet of Anthony komt zat hij bij SEG?
Je kan ook als zaken dan kan je als ook als tussenpersoon gaan. Weet je, dan leg jij de met de. Maar dat kijk, die vacuüm die er is, dat laat clubs natuurlijk zelf toe. Ja. Omdat de club zelf niet de zaken op orde heeft. Waardoor iemand kan zeggen: hey, wacht even. Hup, hier spring ik even in.
Alex Kroes. Dat is ook nog een mooi verhaal, hè?
Ja, ook die appjes die kwamen gewoon even duidelijk naar buiten.
Alle appjes
kun je precies uittekenen van wie ze komen. Maar ja, nee, dat is natuurlijk ook dat bekende verhaal wat ook meermalen is opgeschreven. Dat natuurlijk de topkandidaat was. Maar dat daar Van der Sar volgens mij niet zo'n gevoel bij had.
En dat is ook een beetje laten versloffen. En toen werd Schreuder aangesteld. En dat las Koes.
Hij heeft dat nooit gesproken, nee. Volgens de reconstructie.
Volgens de reconstructie niet, nee.
Nou ja.
Nee, dus ja, dus het geeft me aan dat al 13 maanden wordt, toch?
Maar voor alle duidelijkheid, ik denk dat jullie dat misschien... Dit is niet de enige club waar het zo amateuristisch aan toe gaat.
Nee,
mensen denken vaak dat het geolied machines zijn en dat het zeer capabele, zeer goede mensen aan de knoppen zit. Niet altijd.
Maar dat is vooral kennen. Dan moet ik ook, maar als je dat stuk leest, je leest heel veel dingen. Ja, dat klinkt zo stom, maar dat is voor ons allemaal niet heel opvallend. Maar voor de normale lezer natuurlijk wel.
Maar het is wel zo van mensen zeggen, ja, je moet het als een bedrijf runnen, weet je, en dat soort dingen. Maar dat kan niet.
Dat kan niet.
Want het is veel emotie.
Tuurlijk.
Alles wat je doet staat in de krant als in bedrijf van die grote. Weet je, dat lees je dan elke 3 maanden of zo, zo'n rapport. Of ze moet iets heel geks doen. En hier is het elke week wordt je beoordeeld. En
als een linksback de teennagel scheurt, dan staat het in de krant. Maar als een groot bedrijf een boutje verliest, waardoor de machine 3 uur niet draait, daar komt niks van naar buiten. Nee. En mensen die voor het eerst in zo'n RVC terechtkomen, die snappen daar niks van. Nee. Dat alles naar buiten komt.
Ik vind het een mooi bruggetje naar de soap in Volendam. Hoe hebben we daar naar gekeken?
Die noordelijke...
Nou, het is wel zo dat Volendam is dus niet een club die er heel erg toe doet. En een club waar we elke week over gaan praten, behalve dan de prestaties op het veld. Maar ze zijn wel in de picture gekomen, toch, deze week. Of ze het op deze manier erin wil, dat is natuurlijk maar de vraag. Maar het was natuurlijk een hoge Jiskevit.
Milan was erbij, toch?
Milan was erbij.
Ja. Die zei ook van, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Nee,
en nu wordt er eigenlijk gezegd dat de rijen gesloten zijn, geloven we dat?
Nee, Volendam nooit, hoor. Nee, het past ook wel bij je dorp. Het moet er ook niet te rustig zijn. Mooi Volendam. Nee.
Maar dit was wel... ik heb was een samenvatting eerst gekeken. Ja, je zit echt te kijken. En vooruit weet je dat je kwartier na te kijken. Denk, wat gebeurt hier?
Maar het is ook goud als Kees Kwakman naar binnenkomt. Dan kijkt iedereen van... En Kees? Godverdomme. Maar dan is het natuurlijk niet bevorderlijk voor de... aanzien van zijn...
Ordinaire ruzie. Maar
dit is ook een beetje zoals in Duitsland. Heb je ook die grote vergadering met die supporters die dan mee kunnen praten. Die een ruzie gaan maken met het bestuur dat achter de tafel zit. Ja. Dat zie je soms ook al bij die grote clubs. Bij Schalke en bij Bayern. Dat dan,
maar nu waren het toch bestuursleden die in de zaal zaten.
RVC-leden zaten gewoon in de zaal.
Maar die zei iets heel kleins en iets heel korts. En die werd daarna helemaal afgemaakt. Helemaal afgefikt. En toen wilde zijn persie horen dat hij ook nog Kei Molenaar helemaal ging afvikken. En zei hij, nee, dat doe ik niet, want ik ga hem niet hier... Nou, toen waren ze allemaal weer boos op hem.
Het zijn ook allemaal Volendammers, hè?
Het was echt zo uit het dorp.
Dat Kei Molenaar is dus een heel groot item daar.
Ja.
Waarvan Jonk nog altijd zegt dat Kei Molenaar eventueel kan binnenfietsen. Onze analist, die bij ons vertrokken is, Arnold Brugink, is nu... Begonnen bij FC Twente.
Nou, oordeel, Leon, gelijk afzagen. Nee.
Hoe gaat het?
Hij is bij de eerste stuk was heel positief.
Ja, ik ken het een beetje afgemaakt.
Hebben jullie een beetje
opgehouden? Hij is nu een week binnen, dat is nog geen nieuwe speler. Dat is nog geen trainer, dus we gaan... eind van de week komt de eerste kritische analyse, denk ik. Dat kan niet.
Nee, hij heeft het wel, ik moet zeggen, hij heeft het wel slim gedaan. Wat hij ook is, hij zegt natuurlijk...
Tot 1 juli, moet je bij
Jan Streu.
Ik ben niet bereikbaar.
Nee, dus dat is wel...
En dat is natuurlijk ook zo. Want in juli is Jan Streu is verantwoordelijk.
Hij was vorige week skiën. Dus hoe zwaar kan die baan nou zijn?
Nee, de week ervoor. Moet wel bij de feiten blijven.
Maar er moet nog een trainer worden gehaald. Droomkandidaat is Peter Bos.
Ja, dat spreken ze niet zo uit. Hans Kraaij wist hem bijna in de val te lokken. Hè. Heel slim van, ik weet zeker dat Peter heel graag wil... Ja, die naam gaat wel serieus rond. Of het haalbaar is, is de vraag.
Ja, en dat zou dan financieel niet haalbaar zijn?
Ja, dan
of wil Bos misschien zelf nog naar?
En Bos, die zal ook denken van... Ja, als ik nu al toe had bij Twente, wie weet wat er nog meer op mijn pad komt. Hè? Wat komt er nog vrij? Welke opties zijn er nog? Die zal ook nog even willen wachten. De vraag is natuurlijk hoe lang moet Twente in die wachtkamer gaan zitten? Want je moet zelf, vind ik wel, als club het stuur in handen houden. Ja, als je Bos kunt krijgen, dan ben je altijd bereid om iets langer te wachten. Maar ja,
die signalen
op het moment dat
wij,
de club
Leon,
moet doorpakken.
Die signalen kregen wij vanuit dat Bos op Curaçao op vakantie. En zo
wil wachten, hè?
Zo is even gewoon lekker...
Ik vind het interessant, Twente.
Ja, maar wil wel even... Ja, ja, wel absoluut wil wachten wat er nog meer voorbij komt. En ook wel...
Dan moet jij als Twente zeggen, oké, graag of niet, op een gegeven moment, toch?
Nee, dat moet je.
Want jij wordt gebruikt misschien wel. Maar
als er niks beters komt,
dan
doe
ik het.
Maar dat snap ik vanuit Bos ook heel goed.
Ja, goed recht.
Ja,
beide partijen die staan in hun recht. Ja.
Ik zal gewoon met een paar hele interessante trainers in gesprek ook gaan. Niet zitten wachten.
Maar wat vind je denk je daarna? Nou, Ries Stijn bijvoorbeeld, die het goed doet bij Sparta?
Nee, Dick Schreuder vind ik super interessant. Staat wel ergens voor. En ik weet ook wel dat het op een ander niveau is waar hij echt iets veranderd heeft. Maar ik geloof wel dat hij...
De naam Schreuder ligt gevoelig in Enschede.
Ja, maar Dick Lukien? Maar dat vind ik bijna belachelijk. Dick Schreuder is toch niet dezelfde persoon als Alphen Schreuder?
Nee, maar ja...
Zijn twee broers, wat maakt het uit?
Ja, maar we horen het geluidje al, jongens. We wilden het nog over Vincent Jans, over tal van andere dingen hebben. Maar we hebben er geen tijd meer voor. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel jullie. Tot ziens. Fijne avond.